gebed uit Psalm 103. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest en die uw leven verlost uit het graf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heer. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij blijft niet altijd twisten. Hij zal niet voor eeuwig toornen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Maar net zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. En zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Daarom zal ik met mond en hart de lof van de Heer verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We willen samen ook Bijbel gaan lezen. We gaan lezen uit 1 Samuel 18. Naar vers 6. Bij de intocht van het leger, toen David terugkeerde van zijn overwinningen, de Filistijn, Goliath, liep in alle steden van Israël de vrouwen zingend en dansend uit om koning Saul feestelijk in te halen. Met muziek van tamboerijnen en rinkelbellen. Opgetogen zongen ze. Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. Saul ergerde zich aan het lied. Hij werd woedend. David geven ze de tienduizenden en mij maar duizenden. Nog even en ze geven hem het koningschap. Maar vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. De volgende dag werd Saul opnieuw overmand door een kwade geest van God. Hij liep als een razende door het huis met zijn speer in de hand. Terwijl David zoals gewoonlijk op de lier tokkelde. Ik spies de jongen aan de wand, riep Saul uit, en hij wierp zijn speer naar David, maar die kon hem tot tweemaal toe ontwijken. Toen begon Saul bang te worden voor David. De Heer had hem verlaten en stond David bij. Hij wilde David niet meer in zijn buurt hebben. Hij stelde hem aan als bevelhebber over een eenheid van 1000 man. Aan het hoofd van zijn troepen ondernam David verschillende veldtochten, en hij bracht ze alle tot een goed einde, omdat de Heer hem bijstond. Toen Saul zag dat David slaagde in alles wat hij ondernam, werd hij nog banger. Maar verder droeg iedereen in Israël en Juda David op handen, omdat hij hen steeds opnieuw aanvoerde in hun veldtochten. Toen zei Saul tegen David, hier is mijn oudste dochter Merab. Ik bied je haar als vrouw aan. Op voorwaarde dat je in mijn dienst je heldhaftigheid blijft betonen en voor de Heer ten strijde trekt. Want hij dacht bij zichzelf, ik hoef hem niet zelf om het leven te brengen. Laten de Filistijnen dat maar doen. David antwoordde, wie ben ik en wat heeft mijn familie, de verwanten van mijn vader in Israël, te betekenen? Dat ik een schoonzoon van de koning mag worden. Maar toen de dag was aangebroken dat Merab, de dochter van Saul, met David in het huwelijk zou treden, werd ze uitgehuwelijkd aan Adriel uit Mechola. Ondertussen was Sauls dochter Michal op David verliefd geworden. Saul hoorde hiervan en het kwam hem goed uit. Bied hem Michal als vrouw aan, dacht hij. Als hij zich door dat aanbod laat verlokken, kunnen de Filistijnen hem om het leven brengen. Tegen David zei hij, je kunt alsnog mijn schoonzoon worden door mijn tweede dochter te trouwen. Hij droeg zijn hovelingen op. Gaan jullie eens met David praten en zeg hem dan. Zie je wel dat de koning op je gesteld is? En al zijn dienaren mogen je graag. Grijp dus je kans om de schoonzoon van de koning te worden. Sauls hovelingen brachten deze woorden aan David over, maar hij antwoordde. Jullie denken zeker dat het zo eenvoudig is om schoonzoon van de koning te worden. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man. Toen ze aan Saul vertelde wat David gezegd had, zei hij. Zeg tegen David dat de koning niet aan een bruidsprijs hecht. En dat hij genoegen neemt met de voorhouden van 100 Filistijnen als wraak op zijn vijanden. Het was zijn bedoeling dat David op die manier zou sneuvelen in de strijd tegen de Filistijnen. De hovelingen brachten Sauls woorden aan David over en die stemde er toen mee in om schoonzoon van de koning te worden. Nog binnen de termijn voldeed hij aan de gestelde voorwaarden. Hij rukte met zijn troepen uit en hij doodde 200 Filistijnen. Hun voorhuiden nam hij mee om ze aan de koning af te dragen. Het waren er meer dan genoeg om de hand van de koningsdochter te verwerven en Saul gaf hem zijn dochter Michal tot vrouw. Uit dit alles maakte Saul op dat de Heer David bijstond. Bovendien had zijn dochter Michal David lief. Zijn angst voor David nam nog toe. En van toen af was hij Davids aardvijand. En telkens als de Filistijnse vorsten een aanval op Israël ondernamen, streed David met meer succes tegen hen dan enig ander bevelhebber van Saul. En zo oogste hij steeds meer roem. Dit hoofdstuk, dat begint eigenlijk met een tragische beoordelingsfout van Saul. Koning Saul. Want koning Saul, en niet David, maar koning Saul wordt feestelijk binnengehaald door vrouwen. En die vrouwen die zingen een lied voor hun koning en voor zijn nieuwe held. Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden. En terecht vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling niet: Saul versloeg ze bij duizenden, maar David bij tienduizenden. Want dat woordje maar, dat staat er niet. Het is ook niet zo waarschijnlijk, hè, dat vrouwen die hun koning binnenhalen, diezelfde koning voor schut willen zetten. Ze halen hem in, hun koning, en ze zingen een loflied voor hem. Er is geen enkele reden om hun koning uit te spelen tegen David. Die getallen duizenden en tienduizenden, die vormen gewoon een koppel. Een soort rijm zouden wij zeggen, poëzie. En dat koppel, daar kom je wel vaker tegen in de Bijbel. Ik heb twee voorbeelden gezocht en gevonden. In Deuteronomium 33, daar zegent Mozes de stammen van Israël. En in Deuteronomium 33, vers 16, daar zegent Mozes Jozef, de stam Jozef. En daar zegt hij: mogen de gunst van hem die in de doornstruik was, rusten op Jozef, de uitverkorene onder zijn broers. Machtig als een eerstgeboren stier is hij. Hij heeft twee horens als een oeros. En die twee horens, dat zijn de twee zonen van Jozef, Manasse en Ephraim. En met die twee horens stoot hij vijandige volken weg. Tot voorbij de einde van de aarde. Het zijn de duizenden van Ephraim en de tienduizenden van Manasse. En die twee die worden niet tegenover elkaar uitgespeeld. Ze horen gewoon als bij elkaar de duizenden van Ephraim en de tienduizenden van Manasse. En vanochtend hebben we Micha 6 gelezen. En daar vraagt de profeet in Micha 6 vers 7. Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie, stromend in 10.000 beken? Het is gewoon een paar wat bij elkaar hoort. Saul versloeg ze bij duizenden en David bij tienduizenden. Maar het is Sauls achterdocht dat hij in de lofprijzing van die vrouwen voor hun koning een aanval op zijn koningschap hoort. Een tragische beoordelingsfout zou je kunnen zeggen, want op grond van de verkeerde gegevens trekt Saul wel de goede conclusie. Die David, die gaat nog eens koning worden. En alles wat Saul er daarna doet, zorgt er eigenlijk voor dat het koningschap voor David nog dichterbij komt. Ik heb vorig jaar een aantal preken uit 1 Samuel gehouden. En ik wil daar dit jaar, nou ja, voor zover de zomerperiode duurt, dat ook wel weer regelmatig doen. Vorig jaar zijn we geëindigd bij Goliath. We gaan dus nu gewoon verder. En het voorjaar heb ik een aantal keer verteld hoe je Bijbelverhalen kunt lezen. Nou, daar past het boek 1 Samuel ook bij. Dus 1 Samuel 18 sluit wat dat betreft goed aan bij vorig jaar en bij dit voorjaar. En ik wil deze avond opnieuw eigenlijk twee handvatten bieden om Bijbel te lezen. Beter Bijbel te lezen. En daar gebruiken we 1 Samuel 18 voor. Het eerste handvat is eigenlijk dit. Hoe kun je nou iemand leren kennen uit de Bijbel? Welke handvatten biedt de Bijbel? Welke mogelijkheden heeft de Bijbel er eigenlijk voor? En het tweede handvat is, dat heb ik vorig jaar ook eigenlijk wel verteld, geduld. Niet te snel toepassen. Nou, tussen die twee handvatten door vertel ik ook over dit verhaal zelf. Daar ben ik ook al mee begonnen, hè, met die duizenden en die tienduizenden. Nou, twee handvatten. Ja, hoe leer je nou eigenlijk iemand kennen in de Bijbel? Nou, dat gaat op ruwweg vier manieren. Je zou het kunnen vergelijken met een ladder met vier sporten. En op elke sport leer je wat meer kennen. Leer je iemand beter kennen. Dit is de eerste sport. Je leert iemand kennen door wat hij doet. Aan het eind van het verhaal geeft Saul zijn dochter Michal tot vrouw aan David. En als je alleen dat wist, dan zou je kunnen denken, oh, een gulle koning gunt een arme plattelandsjongen de prinses van zijn dromen. Toch? Koning geeft prinses een arme plattelandsjongen. Ja, we weten net iets meer. We weten ook wat Saul heeft gezegd. Nou, je bent misschien wel arm, maar dan betaal je toch gewoon een bruidschat met 100 voorhuiden van de Filistijnen. Saul wil blijkbaar dat David zijn dochter gaat verdienen. Hadden we die woorden niet gehad, dan hadden we dat nooit van hem geweten. Dus je leert iemand kennen door wat hij doet, maar dan zou het nog van alles kunnen betekenen. Vervolgens, en dan weet je al wat meer door wat hij zegt. Maar we weten nog meer. Wij weten zelfs wat Saul denkt. Hij hoopte namelijk dat als David erin zou trappen, dat David door de Filistijnen gedood zou worden. Saul is dus geen gulle koning. Hij is zelfs niet een koning die is van voor wat hoort wat. Saul is uit op de dood van David. We weten zelfs wat Saul denkt. Doen, zeggen en denken. Dan weet je al heel wat. Maar we weten nog meer. Want de schrijver zelf, die vertelt ook over Saul. Hij zegt, Saul was bang voor David. Hij was bang om zijn koningschap aan hem te verliezen. En zo weten we heel veel over Saul. We weten dat hij zich ergerde aan het lied van die vrouwen. En waarschijnlijk heeft hij die ergernis uiterlijk verborgen gehouden. Maar wij weten het, want de schrijver vertelt het. We weten dat hij bang is voor David. Wanneer hij ziet dat al Davids plannen lukken. Als je op die vier sporten gaat nadenken over doen, zeggen, denken en wat de schrijver vertelt. Dan op al die sporten krijgen we dingen van Saul te horen. We weten eigenlijk heel veel van hem. Want de schrijver vertelt het ons. Daar kiest hij voor. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft hij niet te doen. Want als je nou gaat nadenken, je ziet dat trapje voor je en je gaat nadenken, wat weten we dan eigenlijk over David? Nou, we weten wat hij doet. Vechten. Legereenheid aanvoeren. En dat doet hij goed. De Heer is met hem. Dat is sport 1. Dat is wat David doet. Vechten. Weten we wat hij zegt? Nou, als je gaat kijken, in het hele hoofdstuk vind je met twee zinnetjes van wat David zegt. En of David er nou zo heel veel in zegt. Als Saul zijn dochter aan David voorstelt, dan zegt David, wie ben ik en wat heeft mijn familie, de verwanten van mijn vader, in Israël te betekenen dat ik een schoonzoon van de koning mag worden? Nou, hij geeft een heel goed en een beleefd antwoord, maar wat dat antwoord nou precies betekent. Voelt David iets voor Merab? Nou, misschien wel, maar het wordt ons niet verteld. Krijg niet te horen. Het lijkt erop alsof David meer aan de politieke gevolgen denkt. Want hij zegt, hij zegt niet, oh, dan word ik de man van Merab. Hij zegt, ik word de schoonzoon van de koning. Nou, dan geeft Saul Merab weg aan een ander en dan stelt hij aan David voor om met Michal te trouwen. En dan zegt David helemaal niks. Trouwens, het is net iets subtieler, hè? Er staat niet toen de dag was aangebroken dat David met Merab zou trouwen, huwelijkte Saul haar uit aan een ander. Er staat, Merab, de dochter van Saul, werd uitgehuwelijkt aan Adriel uit Megola. Zo zal het voor David ook wel zijn gegaan, hè? Oh, blijkbaar heeft het hof anders beslist. Ze kwamen ook niet meer echt in contact met z'n tweeën. Ja. Blijkbaar wordt mijn vrouw aan een ander uitgehuwelijkd. En zo zichtbaar als Saul's overwegingen zijn voor ons, wij weten wat er in hem omgaat, alhoewel hier niet, maar voor de rest wel, zo onzichtbaar is het geweest voor David. Maar ja, wat vindt David ervan? Nou, we weten wat hij doet, vechten, en dat gaat goed. We hebben één zinnetje van hem gehoord, beleefd, maar niet zoveel zeggend. En nu Saul zijn tweede dochter voorstelt, zwijgt hij. Ah, dat is misschien ook wel best hoor, als je tot drie keer zo'n aanbod van de koning hebt gehad. Twee keer een speer op hoge snelheid. En één keer je dochter. Zijn dochter, ja. Wat moet je dan zeggen? Maar als Saul zijn hovelingen inzet om op subtiele wijze duidelijk te maken dat de koning toch echt om hem geeft, dan zegt hij tenslotte: jullie denken zeker dat het zo eenvoudig is om schoonzoon van de koning te worden. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man. Ja, wat bedoelt u daar nou mee? Jullie denken dat het eenvoudig is, zeker dat het eenvoudig is om schoonzoon van de koning te worden. Wat bedoelt hij? Ja, ik denk dat hij zegt, nou, het heeft er alle schijn van dat de koning mij om het leven wil brengen. Maar dat doet hij op zo'n manier dat ik er eigenlijk niet onderuit kan. Dat hoor ik erin, maar misschien hoort u wel wat anders. Wat het is, ik weet het niet. Ik ben anders maar een arm en eenvoudig man. Ja, maar dat hele hoofdstuk maakt wel duidelijk dat hij op handen werd gedragen. We weten dus wat David doet. We weten een klein beetje wat hij zegt, maar dan houdt het op. Dit hoofdstuk vertelt niets over Davids gedachten, over zijn gevoelens. De schrijver onthoudt zich ook van een mening over wat David doet. Kortom, waar we van Saul eigenlijk heel veel weten en met hem mee kunnen leven, dan laat de schrijver me heel weinig los over David. We weten dat Michal verliefd was op David. Het staat er tot twee keer toe. Maar wat David voor Michal voelde, weten we niet. Nou, als je Bijbelverhalen gaat lezen, en trouwens ook heel veel andere verhalen, dan lees je ze en dan vorm je een beeld van hoe iemand is en waarom iemand dingen doet. En meestal gaat het heel onbewust, hè, als je een verhaal leest. Je hebt het niet door eigenlijk dat een schrijver gewoon verkiest om sommige dingen te vertellen. Dat een schrijver jou in het hoofd van een ander kan laten meekijken. En bij een ander juist niet. Maar als je gaat proberen om een Bijbelverhaal te begrijpen, dan is het soms goed om je daar bewust van te zijn. Maar niet alleen bij Bijbelverhalen, ook bij andere verhalen. Wat krijg ik nou te horen van David of van Michal? En waarom zou ik nou juist dat horen? Op welke spot van de informatieladder krijg ik informatie aangereikt? Is het een handeling? Is het een woord? Of is het een gedachte? Of is het mijn gedachte die ik invul? Wat jij denkt wat David bedoelt. Je zult ontdekken als je de Bijbel leest dat het in de Bijbel lang niet zo gebruikelijk is trouwens als in onze boeken om te vertellen waarom mensen wat doen. Wat ze erbij voelen en wat ze erbij denken. Eigenlijk daagt de Bijbel je uit om er eens over na te denken. Waarom zou David nou niks zeggen? Goed nadenken. Nou, dit is de eerste handvat. Tweede handvat. Als je gaat nadenken over deze tekst, dan zul je ontdekken dat het nog niet zo eenvoudig is om er een echte preek over te houden. Want wat vertelt dit verhaal nu over wie God is en wat hij doet? God spreekt niet, God handelt niet, tenminste niet zo op het gezicht. Er staat alleen, de Heer was met David, twee keer. In vers 12, toen begon Saul bang te worden, want de Heer was met David en had Saul verlaten. En in vers 13 en 14, daar brengt David allerlei veldtochten tot een goed einde, omdat de Heer met hem was. De Heer stond hem bij. Als je de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob gaat lezen, dan in elk verhaal spreekt de Heer, doet de Heer, handelt de Heer. Maar bij deze verhalen van David, dan moet je veel meer opletten. Je moet veel meer hoofdstukken gaan lezen om te zien, waar gaat het nou naartoe? Wat wil de Heer nu? Ja, de Heer was met David. Goed opletten, wat zou dat betekenen? Of als je bijvoorbeeld het verhaal van David en Batseba leest, helemaal aan het eind staat, het was kwaad wat David had gedaan in de ogen van de Heer. En dat zijn zinnetjes waar je heel goed op moet letten, want dan zie je, oké, hier gaat het verhaal naartoe. De meeste van deze verhalen, die lenen zich niet voor een snelle toepassing. En dat we vorig jaar hebben laten zien, het verhaal van David en Goliath. Nou, pas op voor kleine mannetjes, die kunnen nogal onverwachts uit de hoek komen. En dat klinkt mooi, maar het is de vraag of God daarop dat verhaal van David en Goliath in de Bijbel had gezet. God is de schepper van de hemel en de aarde. Hij is de verlosser van Israël. Deze verhalen willen je ook gewoon vertellen hoe God dat doet. En dat hij daar de tijd voor neemt. Dat God trouw is. En soms zie je Gods hand heel direct in die verhalen. En soms moet je gewoon blijven kijken. goed blijven kijken op een afstandje en dan zie je het. Op langere termijn, langere tijd. Geduld hebben. Ik denk als we verhalen gaan lezen in het Oude Testament dat het heel belangrijk is dat je geduld hebt. Dat we goed opletten wat we lezen en geduld hebben. En ook als je er dus over gaat preken, ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Dan heb je niet na elke hoofdstuk een mooie toepassing. Maar je moet een paar keer lezen, een paar hoofdstukken en dan opeens ontdek je, ja maar hé, dit is waar het over gaat. Dit is wat de Heer wil zeggen. Nou, laat ik die handvatten nog even kort noemen en het verhaal samenvatten. Als je verhaal leest, wees je gewoon bewust, hoe kom ik nou dingen te weten van de hoofdpersoon in het verhaal? Lees ik over hun daden, over hun woorden, over hun gedachten, of lees ik de mening van de schrijver? En op elk van die sporten weet je eigenlijk meer. Of hoor ik soms mijn eigen mening? Een tweede handvat is dit. Wacht met het toepassen op jezelf. Lees verder, denk verder, neem de tijd om te lezen hoe trouw God is geweest. Want dat is hij uiteindelijk nog steeds. Nou dan het verhaal zelf. Dit verhaal, dat gaat over het bange vermoeden wat Saul in vers 8 uit. Straks krijgt hij David ook nog het koningschap. Nou dat bange vermoeden, dat kan hij aan het eind van het hoofdstuk niet meer weerleggen. Uit dit alles maakte Saul op dat de Heer David bijstond. Nou let goed op, hè. In eerste instantie is dat alleen maar een gedachte van Saul. Saul maakt op dat de Heer David bijstond. Misschien is niet waar wat Saul denkt. Dat kan, hè? Dat weten we niet. Dat zou kunnen. Maar dat hele hoofdstuk, dat maakt wel duidelijk dat Saul gelijk heeft. De Heer is met David. Erger nog, de Heer heeft Saul verlaten. De vraag is, ja, wat gaat Saul daarmee doen? Als je dat nou hebt ontdekt, dat de Heer met David is, wat ga je dan doen? Nou, het vervolg is niet hoopgevend. Hoofdstuk 19, vers 1. Saul maakte aan zijn hovelingen en zijn zoon Jonathan bekend dat hij Davids dood wenste. Saul ontdekt dat hij aan het vechten is, niet tegen David, maar dat hij aan het strijden is tegen God zelf. En wat doe je dan? Nou, ik moest denken aan die raad van Gamaliel. Als na Pinksteren het aantal volgelingen van Jezus explosief groeit en de Joodse leiders, nou, er is geen houden meer aan en die willen eigenlijk, ja, die groei de kop indrukken met geweld. En dan zegt Gamaliel, houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. Houd je afzijdig, want het zou wel eens kunnen blijken dat je tegen God strijdt. Dat is natuurlijk wel erger, nog erger. Wanneer je strijdt tegen God, dan loopt het af. Saul ontdekt dat hij strijdt tegen God. En wat doe je dan? Het verhaal van David lijkt wel op een tragedie. Onvermijdelijk een slecht einde. Maar toch, hè, in dat witregeltje tussen hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19 had Saul anders kunnen beslissen. Hij had iets anders kunnen doen dan hij had gedaan. Nou, bedenk maar eens wat hij had kunnen doen. En hoe de Heer daarop had kunnen reageren. Nou, dat is iets hoe je dit verhaal misschien zou kunnen toepassen. Ons leven is geen tragedie. Maar soms ontdek je dat je strijdt tegen de Heer. En wat doe je dan? We gaan zingen uit Psalm 32. Ik geef een tipje ook van het antwoord. Psalm 32.